Wat hebben we net mooie dingen mogen zingen. Daar is de strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijder rust. En God zelf is zijn loon. Geen smart meer daaromhoog. En ik sprak net met onze oudere broeder en zuster daar achterin. En die zeiden net tegen mij, ja, voor ons is dat dichterbij als voor jou. En voor ons denk ik ook wel. Naar de mens gesproken. Voor ons wacht ook die gloriekroon, alleen wij mogen nog door dit leven heen. En daarom zegt ook het laatste couplet, daar vindt de ware strijder rust. En vanmorgen zullen we daar ook met elkaar over nadenken, dat we ook door dit leven gaan en dat we ook nog een strijd te strijden hebben. Tegen de valse profeten, tegen de dwaalgeesten die de gemeente verlaat. En daarom wil ik ook met u lezen uit 1 Johannes 4. Ik wil u vragen om met mij op te zoeken 1 Johannes 4. En het tekstgedeelte wat we met elkaar willen behandelen is vers 1 tot en met vers 6. Maar ik wil ook nog het tekstgedeelte lezen wat we de vorige keer behandeld hebben. Dat is vanaf hoofdstuk 3 vers 18. Dus 1 Johannes 3 vers 18 tot en met hoofdstuk 4 vers 6. 1 Johannes 3 vers 18. En daar schrijft Johannes het volgende. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en de geest in de gelovigen. Hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Komen we aan bij ons tekstgedeelte, hoofdstuk 4 vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. En wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tot zover de schriftlezing. Ja, broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden, zoals ik net al aangaf, hebben we de vorige keer, hoofdstuk 3 vers 18 tot en met vers 24, behandeld. Daar hebben we over nagedacht. En we hebben erover nagedacht dat als ons hart, als ons geweten ons veroordeelt, dan hebben wij geen vrijmoedigheid om tot de troon van genade te naderen. Dus als er zonden tussen u en de Here instaan, dan roept Johannes er hier eigenlijk toe op om dit bekend te maken bij de Here en om je zonde te belijden tegenover hem. Om eigenlijk als het ware in een transparante relatie te leven met hem. Je krijgt dan ook vergeving van je zonde door zijn allesreinigende bloed als je je zonde belijdt. En zo is er ook vrijmoedigheid om tot God te gaan. Je geweten, zegt Johannes hier, spreekt je niet meer tegen. In vers 24 bevestigt Johannes ons dat de Heilige Geest ons is gegeven en dat hij ook in ons blijft. Het is de eerste keer dat Johannes hier in zijn brief direct spreekt over de Heilige Geest. In vers 27 van hoofdstuk 2, daar spreekt Johannes over de zalving. Nou, dit heeft ook betrekking op de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die eenmalig in ons leven komt. En ondanks dat wij in de zonde vallen als gelovigen, als kind van de levende God, blijft de Heilige Geest in ons. Maar als je gezond geloof hebt en je hebt gezondigd, dan wil je, als het goed is, dit niet anders belijden dan tegenover de Here. En daarom is het ook verkeerd om te denken dat we iedere keer weer een nieuwe zalving nodig hebben van de Heilige Geest. Het kan wel zo zijn dat als je in de zonde hebt geleefd, dat je je weer opnieuw moet toewijden aan de Here. Als we bijvoorbeeld lauw zijn geworden. Maar u heeft geen speciale zalving iedere keer opnieuw nodig van de Heilige Geest. Nou, Johannes die schrijft dit met een reden. Dat de Heilige Geest eenmalig in ons leven komt en dat hij in ons blijft en wij in hem. De dwaalleer, en ja, de dwaalleraars, de dwaalgeesten, die leefden volgens de leer van de gnostiek, die leefden met allerlei rituelen. En deze rituelen die gingen gepaard met allerlei zalvingen. Vandaar dat Johannes dit zo schrijft. En daarom distantieert Johannes zich tegen deze dwaalleer en bevestigt hij nogmaals dat de Heilige Geest ons is gegeven, dat hij in ons blijft en wij in hem. Nu, Johannes die is volop onderwijs aan het geven. Zijn vaderlijke zorg is groot. Zeker als we lezen in vers 1, daar begint Johannes met het woord geliefde. Geliefde. Het zijn Johannes geestelijke kinderen waar hij zuinig op is. En waarvan hij niet wil dat ze opnieuw in de strik van de zonde, in de strik van de dwaalleer terechtkomen. Hij schrijft in vers 1, geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Nou, als we dat woordje geest lezen, dan moeten we niet gelijk denken aan allerlei enge geesten of aan allerlei enge demonen of aan engelen of verschrikkelijke dingen. Nee, Johannes bedoelt hier gewoon mensen van vlees en van bloed. Maar elk mens heeft zo zijn eigen gezindheid. En zoals ik al eerder heb aangegeven, Johannes die is zwart-wit. Of je hebt de geest van God, je hebt de gezindheid van Christus in je, of je hebt de geest, de denkwijze van de antichrist. Paulus die zegt bijvoorbeeld ook in Romeinen 8 vers 16, de geest, de Heilige Geest, getuigt met onze geest in ons dat wij kinderen van God zijn. Kortom, Johannes die doet hier in vers 1 een appel op ons om elk mens die door die deur de gemeente binnenkomt te beproeven, die lid wordt van de gemeente, om te toetsen of zij de geest van God hebben of niet. Johannes die waarschuwt hier zijn geestelijke kinderen om waakzaam te zijn. Ook vanmorgen worden wij als gelovigen opgeroepen om waakzaam te zijn, om alert te zijn. Niet om kinderen van de nacht te zijn, maar kinderen van de dag, kinderen van het licht. Marcus die schrijft in zijn evangelie in hoofdstuk 13 vers 22 en ik citeer, want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen tekenen en wonderen doen om te verleiden, indien het zelfs mogelijk was, zelfs de uitverkorenen. Dit is de geest van de antichristgemeente. En we hebben daar ook al met elkaar over nagedacht in hoofdstuk 2, vers 18 tot en met vers 23. En Johannes die schrijft in hoofdstuk 2, vers 19, leest u met mij mee, zij zijn uit ons midden weggegaan. De dwaalleraars zijn uit ons midden weggegaan. Maar zij waren niet uit ons. Waarschijnlijk doelt Johannes er hierop in vers 1b van hoofdstuk 4, dat er veel valse profeten en dwaalgeesten de gemeente waren binnengeslopen in die tijd. Maar die er ook weer uit zijn gegaan. Dat gold in de tijd voor Johannes, maar dat geldt ook zeker voor nu vandaag. En laten we goed opletten. Deze mensen die de gemeente verlaten, dat zijn niet zomaar mensen die uitgezonden worden, zoals bijvoorbeeld evangelisten, of die een studie gaan doen. Denk aan de familie Rox, familie Boeder, familie Van der Linden. Nee, deze mensen die de gemeente verlaten, die gaan uit eigen initiatief. Ze gaan in hun eigen naam weg. Zij onttrekken zich als het ware van de gemeente. En dan zegt Johannes hier, deze mensen, die moeten we in het bijzonder in de gaten houden. Daarom zegt Johannes ook niet voor niets, beproef de geesten. Geloof niet elke geest. Neem ook niet zomaar alles aan van iemand die zegt namens God te spreken. En zeker neem niet zomaar iets aan wat niet gefundeerd is op het woord. Daarom toets ook mijn woorden vanmorgen. Wat heb ik te zeggen tot jullie? Toets mijn woorden. Het is natuurlijk fijn als je in een gemeente mag zitten waar het woordje vertrouwd in de oren klinkt. Alleen er zit een groot gevaar in dat je het op de duur voor zoete koek gaat aannemen en dat je niet meer erop gaat letten wat wezenlijk is. En daarom moeten we toetsen, daarom moeten we beproeven of iedere voorganger de juiste geest heeft en of hij namens God spreekt. Misschien vraagt u zich nu wel af, nou waarom moeten wij de geesten beproeven? Waarom moeten wij de valse profeten toetsen? Nou, om de reden om de gemeente van de Heer Jezus zuiver te houden en om de dwaalleer ver op afstand te houden. De Heer die wil een gemeente voor zich zonder vlek en zonder rimpel. En daarom is er geen ruimte voor de dwaling en is er geen ruimte voor de zonde. Weet u waar het de Heer echt om gaat? Het gaat er hem om wat echt is. Hij kijkt naar ons hart. Hij kijkt naar uw en naar mijn hart. Hij kijkt ook naar het hart van de dwaalleraars. En het verschil daarmee is dat de dwaalleraars en de valse profeten heel graag zichzelf horen spreken. Zeker als iemand ook spreekt over de eindtijd. Wil iemand populair zijn? Wil iemand zijn eigen ideeën ventileren en zoveel mogelijk mensen achter zich aantrekken? Of wil iemand echt het woord nazeggen? De woorden van zo'n voorganger, van zo'n profeet, misschien wel een valse, moeten we toetsen. En in de voorbereiding moest ik denken aan de eindtijdvoorspelling van David Mede. Een Amerikaanse theoloog, misschien heeft u er wel van gehoord. Hij voorspelde dat er vanaf 23 september, vorige week zaterdag, dat de eindtijd zou aanbreken en dat de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Half evangelisch, Nederland was er van in de ban. En ik citeer u een stuk vanuit de Telegraaf, ja het is niet het Reformatorisch Dagblad, maar de Telegraaf van 18 september, jongsleden. David Mead baseert zich op een aantal versen en getallencodes in de Bijbel. En centraal staat het getal 33. Dat is de leeftijd waarop Jezus stierf. En bovendien wordt de naam Elohim, in de Bijbel het meest gebruikte Hebreeuwse woord voor God, 33 keer vermeld. En ook wordt het feit dat het zaterdag 33 jaar geleden is dat er een zonsverduistering zichtbaar was in de VS, door de onheilsprofeet beschouwd als een voorteken. Mead wordt gesteund door andere christelijke predikers zoals de Amerikaanse Robert Breaker. Die voorspelde eerder dat het einde der tijden 2 jaar geleden al zou aanbreken. Maar ja, toen alles koek en ei bleef na 23 september 2015, toen paste hij ook zijn voorspelling aan na 23 september afgelopen zaterdag. Maar ja, u ziet het, we zitten hier nog allemaal en de opname van de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden. Nou, dit, broeders en zusters, is typisch een kenmerk van een valse profeet. Dit soort taal, dat komt niet van de Here. Daarom zegt de Heer Jezus zelf ook in Matthäus 24, maar van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen in de hemel, dan mijn Vader alleen. En vervolgt Jezus dan, waakt dan, want u weet niet in welke uren uw Here komen zal. Dus als we er een voorspelling aan hangen, dan is het niet meer onverwachts. Dat is één ding van een valse profeet. Hoe kunnen we nog meer dingen herkennen van een valse profeet? Nou, aan het volgende. Een valse profeet spreekt het woord niet na en belijdt de Heer Jezus niet als zijn persoonlijk zaligmaker en erkent Jezus niet als de Zoon van God. Hij erkent niet dat Jezus mens is geworden. Maar dit is juist cruciaal en fundamenteel voor uw en voor mijn geloofsleven. Een andere kant van een valse profeet, dat is dat een valse profeet alleen maar de waarheid vertelt. Je zult misschien wel zeggen, alleen maar de waarheid vertellen. Ja, dan bedoel ik het volgende. Je bent een kind van God. Wij zijn het volk van God. God is goed. God is liefde. God zal ons zegenen. En het is allemaal waar. Het is allemaal waar, echt waar. Maar zulke voorgangers durven niet de volle waarheid te verkondigen. En de volle waarheid is vanmorgen dat als je leeft in de zonde en als je leeft zonder Jezus, dat je verloren gaat. En dat je eeuwige bestemming de hel is, dat is de volle waarheid. Maar ondanks deze waarheid gaf God zijn zoon als een verzoenend offer. Misschien ken jij Jezus niet. Ik hoop dat je vanmorgen gaat zien op de Heere Jezus. En dat je een verlosser nodig hebt. Kom dan tot hem. En nog een ander aspect van de volle waarheid is dat God geen gemeenschap met de zonde kan hebben. Dat seksualiteit en samenwonen voor het huwelijk een doorn in het oog van God is. Omdat het huwelijk heilig is en dit thuis in de veilige setting van het huwelijk hoort. Ik weet van christenen die hun kinderen adviseren om samen te gaan wonen. En er zijn zelfs kerken, helaas, die hun ogen daarvoor sluiten. Er wordt vanuit de voorganger en vanuit de raad gezegd dat het wel goed is, zo'n goede tussenstap, samenwonen. Zo kun je elkaar toch beter leren kennen. Weet je, het is allemaal flauwekul. Ik weet ook van voorgangers, van christenen, sorry, die adviseren hun vrienden om seks te hebben ook voor het huwelijk. Want menen ze, als je toch voor elkaar bestemd bent, waarom zou je dan nog wachten? Dat zijn geen vrienden. Nee, dat zijn echt geen vrienden. En ik geef je nu mijn persoonlijke mening. Ik geloof dat dat een leugen is, rechtstreeks uit de hel. Zulke mensen die praten over een God vol liefde, maar die hebben er nauwelijks besef van dat God heilig is. Bedienen een heilige God. En die God die dient met eer en ontzag behandeld te worden, met respect. Ik weet dat ik eens in de gemeente was en er werd alleen maar gesproken over de tuinen van Gods liefde. En wij als kinderen van de lieve Heer, we mochten ons er allemaal in bewegen. Het werd bijna voorgesteld alsof we allemaal vlinders waren. Maar Jezus had in die tuin geen plaats. Het was een vals evangelie. Ik zit te twijfelen of ik het op zal zoeken, maar ik wil toch even met u lezen 2 Timotheüs 4. Laten we dat even opzoeken. 2 Timotheüs 4. Want Paulus die laat wat dat betreft ook een heel ander geluid horen. 2 Timotheüs 4. En dan wil ik met u lezen vanaf vers 2. En het gaat er mij om dat we niet meegaan met allerlei wind van leer, of dat we alleen maar een God van liefde prediken. Nee, Paulus zegt hier, predik het woord, in vers 2. 2 Timotheüs 4, vers 2. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, gemeente van de Heere Jezus, maar u wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. Gemeente, bent u opmerkzaam? Als er onwaarheden gepredikt worden. Bent u vanmorgen wakker? En bent u niet lijdelijk en passief? Daarom vervolgt Johannes heel concreet in vers 2 van hoofdstuk 4 van de Johannesbrief. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Ziet u dat het er hierop aankomt? Dat we erkennen dat Jezus in het vlees is gekomen. Als we dus een preek horen van een dominee of een voorganger, of iemand die namens God spreekt, maar er komt geen heldere taal of belijdenis over de zekerheid dat Jezus in het vlees is gekomen en die geen duidelijk geluid laat horen over de centrale persoon van de Heer Jezus, dan zegt Johannes hier, deze voorganger, deze persoon is niet uit God. Maar als een voorganger of een dominee wel de Heer Jezus belijdt, dan mag je ervan uitgaan dat deze persoon de geest van God heeft leren kennen. En ik maak dat nog wel eens mee, ook met evangeliseren, maar ook tijdens mijn werk op de bouw, ook bij klanten merk ik dat ook steeds vaker, dat mensen zeggen, ja, ik ben een christen. En dan vraag ik wel eens, ja, maar waaruit blijkt dat dan? Wie is de Heere Jezus voor u? En als je zoiets vraagt, dan merk je eigenlijk meteen dat ze het gesprek willen afkappen. Of ze zeggen van, ja, maar ik ben niet zo gelovig zoals jij dat bent. Misschien ken je dat wel. Of ik bezoek niet zo trouw de diensten. En ze worden dan een beetje zenuwachtig en gelijk is ook het gesprek weg. Je merkt dan meteen, helaas is dit niet uit God. Deze persoon is niet uit God. Het is vormen godsdienst. Het is vormen godsdienst. Maar hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Let u meer op de vormen van het christelijk geloof, op bijvoorbeeld de vormen, hoe we dat hier hebben in de samenkomst. En daar kun je heel druk mee bezig zijn. Het kan je leven beheersen, als iets niet gaat naar jouw zin. Of is het evangelie een bron van zekerheid en een doorleefde werkelijkheid? Daarom dat Johannes ook zegt in vers 3, leest u met mij mee. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Wat dit betreft, broeders en zusters, spreekt Johannes hier niet alleen over valse profeten of over valse leraars. Gemeente, de Heere die zuivert zijn gemeente. En zeker in de eindtijd waarin wij nu leven. En als er mensen zijn die willens en wetens in de zonde blijven leven en die niet belijden dat Jezus mens is geworden, dan is die persoon niet uit God. Hij of zij kan zeggen dat hij een christen is. Maar die zal waarschijnlijk niet de Heere hebben leren kennen door het echte geloof, zoals ze waarschijnlijk zelf wel zeggen. Johannes die is hier heel radicaal. Als dus iemand de Heer Jezus niet belijdt, dan wordt Jezus afgewezen en dan is de geest, de denkwijze van de antichrist te bespeuren. We hebben daar ook eerder met elkaar over nagedacht. Dat de antichrist komt. En helaas heeft deze antichrist veel voorlopers. En Johannes zegt, ze zijn nu reeds in de wereld. Ze zijn aanwezig. Nou, hoe moeten we de geest van de antichrist voor ons zien? Allereerst zegt het woord antichrist het al. Alles wat tegen de leer van Christus is. De mens die wil als God zijn. En ten tweede zegt Matthäus ook in hoofdstuk 24 vers 12, dat door de wetteloosheid zal toenemen, de liefde zal verkillen. Dat houdt er niet alleen in dat mensen elkaar niet meer aankijken en dat er geen liefde meer is onderling. En dat je uit het leven kunt stappen wanneer je maar wil en dat je je kindje kunt laten aborteren. Nee, het gaat dieper. Samenwonen is de normaalste zaak van de wereld geworden. Homohuwelijken zijn legaal geworden. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de hele discussie wat betreft de transgenders. We worden ermee geïnfecteerd. Het komt op de televisie. Het knalt eruit, onze woonkamers in. En we worden ermee geïnfecteerd. En dan wordt er gezegd, alles is liefde toch? Alles is liefde, toch? Nou, kijk naar ons land. Noem maar op. De wetteloosheid is ruim aanwezig in dit land. En waar we voor uit moeten kijken, dat is dat deze wetteloosheid heel langzaam de gemeente van de Heer Jezus binnensluit. Broeders en zusters, dit is de geest van de antichrist. Daarom worden we er vanmorgen toe opgeroepen om te onderscheiden wat van de Heilige Geest is en wat niet. Daarom worden we vanmorgen weer aangespoord om je roeping in Jezus vast te maken, om kleur te bekennen, om te weten waar je staat, om te onderscheiden wat wezenlijk is, om te onderscheiden wat echt is. Vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Johannes die bemoedigt hier weer zijn geestelijke kinderen, de jonge gelovigen. Lieve kinderen. En laten we ook goed in ons achterhoofd houden dat Johannes schrijft aan een jonge gemeente. En jonge gelovigen die kunnen heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Dat zegt Jacobus ook in zijn brief. Maar Johannes die schrijft daarom ook hier, u bent uit God. En u hebt hen overwonnen. In hoofdstuk 2, vers 13 en vers 14, daar schrijft Johannes dat de gelovigen de boze hebben overwonnen. Ze hebben weerstand geboden tegen de Satan en ze hebben uiteindelijk overwonnen. Maar hier in vers 4 van hoofdstuk 4, daar gaat het over personen, over dwaalgeesten. Er zijn mensen, kennelijk ook in die tijd, ook vandaag de dag, die de gemeente uitgaan en die juist een ander evangelie willen horen. En of die juist tegen het evangelie ingaan. Johannes die zegt hier in feite, jullie zijn kinderen van God. Weet je positie. Maar weet ook dat je staat in een overwinningspositie. En die overwinning bestaat hierin dat ze niet hebben toegegeven aan de visie van de dwaalleraars. Ze hebben niet toegegeven aan de zonde van de roddel. Ze hebben niet toegegeven aan het kwaad spreken over elkaar binnen de gemeente. Of noem het maar op. Ze hebben hun broeders en zusters lief, waar Johannes telkens en keer op hamert. Heb je broeder en je zuster lief? Ze hebben niet toegegeven aan de gedachten van hen die zich keren tegen de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, er wordt schade toegebracht aan de naam van de Heer en aan de gemeente van de Heer Jezus, als wij onderling kwaad spreken over de gemeente. En dan kunnen we kiezen of we daarin meegaan of niet. Ik weet dat er soms erg negatief gesproken wordt over de oudsten in de gemeente. En ik wil het toch noemen. Soms valt het duidelijk op. Vaak heeft het ook te maken met het advies wat de oudsten meegeven aan broeders en zusters die leven in de zonde. Voor de een die dat advies krijgt, is het tot aanstoot. Maar voor de ander bekeert zich daarvan. En zolang er geen bekering heeft plaatsgevonden bij die persoon, loop je de kans zeer kritisch te worden en om negatieve gedachten te spuien tegen anderen in de gemeente. Weet je dat je op zo'n moment een speelbal bent voor de duivel? De Satan die smult ervan als we kwaad spreken over elkaar. Hij vindt het heerlijk als er ruzie en verdeeldheid is in de gemeente. Maar laat het niet gebeuren, broeders en zusters. Als je iets te horen krijgt over een bepaalde situatie, dan kun je het natuurlijk heel negatief gaan doen tegenover anderen. Maar je kunt ook wijs zijn en ermee naar de oudste gaan of naar de persoon in kwestie. En je moet niet gaan vuurspuwen in de gemeente. Weet je wat je beter kan doen? Je kan het beter in de handen van de Heer leggen. Bid voor zulke situatie. Op dat moment. Stel je krijgt iets te horen. Een negatief geluid. Dan kun je ervoor kiezen van of ik ga erin mee. Of je legt het in gebed. Nou, op zo'n manier overwin je de macht van de tegenstander, de duivel. Ik hoop dat u zo'n genadige houding heeft mogen ontvangen. En dan moet je je niet daarmee op je schouder gaan kloppen. Johannes zegt daarom ook niet voor niets in vers 4. U bent uit God. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Waarom konden de jonge gelovigen in de tijd van Johannes overwinnen? Omdat ze Gods geest in zich hadden. Hoe kunnen wij vandaag de dag overwinnen? Hoe kunnen wij de aanvallen van de dwaalgeesten overwinnen? Hoe kunnen wij de aanvallen van hen die kwaad spreken over de gemeente overwinnen? Omdat wij Gods geest in ons hebben als je Jezus toebehoort. En ik hoop dat het u en jou vanmorgen bemoedigt te weten dat de Heilige Geest in ons woont. Hij leidt u door dit leven heen. Maar wees er dan nog van bewust dat hij werkelijk in u woont. Zijn kracht, zegt Paulus ook ergens, volgens mij in de Efezebrief, woont in ons lichamelijk als gelovigen. De duivel, die uiteindelijk de antichrist is een bepaalde macht toebedeeld. Daarom leert vers 4 ons ook dat wij de machtigste God dienen. Maar dat wij niet hoeven te vrezen voor de tegenstander. De geest van de antichrist. Hij is werkzaam in de wereld. En daarom maakt Johannes hier duidelijk dat onze God, broeders en zussen, onze God is groter, is machtiger, is veel meer. Laten we dat niet vergeten, dat we een heerlijke en een machtige God mogen dienen. En voor het woord wereld wat we lezen in vers 4, wordt de wereld van Satan bedoeld. Er is dus een duidelijk verschil. De wereld van de Satan, jongens en meiden, is vijandig terrein. De wereld, die wil de boodschap van het kruis niet horen. Daarom moet je ook niet denken dat je zomaar even een paar mensen kunt bekeren. Nee, mensen gaan er tegenin. Het is een tegennatuurlijke boodschap, de boodschap van het kruis. En daarom zijn we ook in hun ogen gek en dwaas, omdat we geloven in de opgestane Heer. Daarom schrijft Johannes ook in hoofdstuk 3, vers 13, verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Ziet u hoe radicaal Johannes hier is? Er is duidelijk onderscheid. En daarom spreekt Johannes ook over, in vers 5, over zij. Laten we het lezen met elkaar. Vers 5. Zij zijn uit de wereld. En daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar hen. Mensen die zich inlaten met deze boze wereld van de Satan. En die zich inlaten met de zonde. En die zich laten inspireren door de geest van de antichrist. Daarvan zegt Johannes hier. Dat zij uit de wereld zijn. Uit de invloedssfeer van de duivel. En de wereld die luistert naar hen. Zulke mensen, en dan heb ik het over valse profeten, en dan heb ik het over dwaalgeesten die de gemeente verlaten. Die zoeken hun eigen genot. En die zijn alleen maar op zoek naar eigen succes. En ze zijn populair en het lijkt soms ook dat hun alles voor de wind gaat. En misschien is dat ook wel zo. Maar schijn bedriegt. Het is tijdelijk. Jezus zegt daarom ook niet voor niets, drink van het levende water, drink van mij. En als je van mij drinkt, dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Tot in eeuwigheid. Jongens en meiden, waar is je hart vol van op dit moment? Weet je, ik hoop echt dat je de Heere mag kennen. Dat is het beste wat je op deze aarde kunt krijgen. Misschien zit je wel op een school waar je vrienden en vriendinnen de Heere Jezus niet willen kennen. En die bezig zijn met de dingen van de wereld. En ik weet ook dat er jongeren hier zijn en die daar moeite mee hebben als bijvoorbeeld andere vrienden en vriendinnetjes een telefoontje hebben. Ze zijn alleen maar bezig met games, met filmpjes. Weet je, het zijn ten diepste dingen die je van de Heere Jezus afhouden. Misschien heb jij geen telefoontje. En misschien vind je het heel moeilijk om daarmee om te gaan. En ik snap dat. Maar ik hoop dat je morgen op school kunt vertellen. Dat je zondag in de dienst hebt gehoord dat er niets beters en niets mooiers te krijgen is dan een leven met Jezus. Bid je voor je vrienden, jongens. Dat zij ook de Heer mogen leren kennen. Bidden jullie voor jullie vriendinnen, meiden, dat zij ook de Heer mogen leren kennen. Gemeente, ziet u de rijkdom die we hebben mogen vinden in Christus, die u heeft gekregen in hem. U heeft de liefde van Christus mogen leren kennen. Daarom zegt Johannes ook in vers 1 van hoofdstuk 3, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Steeds duidelijker zien we in de Johannesbrief de vlijmscherpe contrasten tussen de wereld en tussen de gelovigen. Tussen zij en tussen wij. Daarom zijn het niet alleen meningsverschillen die het zij en het wij aangeven. Maar het zijn juist overduidelijke tegenstellingen waar we al over hebben nagedacht. Zij horen bij de wereld. Dat is waar zij hun voedingsbron uit hebben. Wij hebben Jezus als onze bron. Daarom dat Johannes ook in vers 6 met overtuigende woorden zegt, wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. En wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Misschien vindt u wel dat Johannes hier een hoogmoedige en een arrogante houding aanneemt. Nou, verre van dat, broeders en zusters. Johannes was diegene die het geopenbaarde leven van Jezus met zijn eigen ogen heeft gezien als apostel. We lezen daarover in het eerste hoofdstuk. En daarom herkennen degene die de boodschap van Johannes horen de stem van God. Ze zijn als het ware schapen die de stem van de goede herder kennen. Die daarnaar luisteren, maar die ook daar gehoor aan geven en die hem volgen. Johannes was degene die zelf de woorden van de Heere Jezus hoorde. Toen hij zei, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur van de schapen. Ik ben de deur voor de schapen, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En omdat Johannes deze woorden zelf hoorde, geeft hij het door als een getuige aan hen die Jezus niet in levende lijvende hebben gezien en gehoord. En zo zit het ook met ons. Wij mogen de woorden van Jezus doorgeven. We leven nu door het geloof, maar straks door aanschouwen. Als we bij hem mogen zijn. Johannes zegt hier, wie God kent, luistert naar de boodschap van een prediker die namens God spreekt. Die uit de geest spreekt, uit de goede geest. En of dit nou een bemoediging is, of dit nou een vermaning is, een aansporing, of een vertroosting. Luister, broeders en zusters, met eerbied naar Gods woord. Johannes die sluit af in vers 6 met de woorden, hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Gemeente, vanmorgen hebben we gehoord van valse profeten, van dwaalgeesten die de gemeente van de levende God verlaten. En die proberen hun eigen visie te prediken. En begrijp me goed dat ik het nu niet heb over broeders en zusters die de gemeente verlaten vanwege verhuizing of wat dan ook. Maar Johannes bedoelt hier wel, degene die doelbewust in de zonde blijven leven en die doorgaan in de zonde en die zich onttrekken uit de gemeente. Daarom is de oproep van Johannes overduidelijk. Wees waakzaam, wees alert. Zorg dat de boodschap van het kruis niet verflauwt. Zorg dat uw positie in Christus is verankerd. Hoe kan ik me wapenen tegen zulke mensen, vraagt u zich misschien af. Hoe kan ik me wapenen tegen mensen die kwaad spreken over de gemeente, of die de gemeente van God aanvallen? Nou, we hebben het al meerdere malen gezegd, voed je met het woord. Daarom hebben we het woord ook hoog staan in de gemeente. Lees daar iedere dag uit. Neem het tot je. En dan zul je zeggen, ja, maar wat heb ik aan dode kennis? Nee, als je echt vraagt of de Heer iedere morgen je erbij wil bepalen, en of de Heer je wil leren, ook datgene wat je leest, dan geloof ik echt dat die kennis niet verkeerd is, maar dat je ook aan die kennis geloof mag toevoegen. Zorg dat dit woord uw eigen wordt. Zorg er ook voor dat je iedere dag ook in gebed bent, zodat je de Heer steeds beter leert kennen. Bid voor degene die nog buiten zijn, voor hen die nog geen lid zijn van het lichaam van Christus, voor hen die leven in de duisternis. Deel heel uw leven met hem. Zorg dat er van u een getuigenis uitgaat. En laat het ook merken dat u een andere geest toebehoort. De geest met een hoofdletter. Vanmorgen zijn we aangesproken. Ik hoop dat u ook bemoedigd bent. Morgen, als u weer uw werk mag doen, of u bent thuis, of in welke situatie u zich ook bevindt, morgen zijn we weer op het zendingsveld. Draag daarom ook de boodschap van het kruis uit en zorg, nogmaals, dat er een getuigenis van u uitgaat. Amen. We willen nu met elkaar gaan zingen het volgende lied wat we vinden op de liturgie. O alle dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Koop zonder geld. Kom en wacht niet tot later. God houdt voor de armste zijn tafel gereed.